Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit Johannes 10, de versen 1 tot en met 16.
Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet, de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen, en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook den Vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 21. Vraag en antwoord 54. Wij noemden nu zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene christelijke kerk, dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En Johannes 10 past heel goed bij vraag en antwoord 54. In vraag en antwoord 54 gaat het immers over het kerkvergaderend werk van de Zoon van God. De aanleiding dat de Heer Jezus de gelijkenis van Johannes 10 vertelt, is de geschiedenis van de blindgeborene. We kunnen dat lezen in Johannes 9. Wij weten dat die blindgeborene op het laatst de synagoge wordt uitgeworpen. Daar ligt hij als een weggestoten schaap. Maar wat gebeurt er? De grote herder der schapen zoekt dit verloren schaap op. Want de valse herders hebben hem niet begrepen, de farizeeërs en de schriftgeleerden. En als de Heer Jezus deze geschiedenis dan meegemaakt heeft, dan gaat hij daarna aan de hand van Johannes 10 onderwijs geven wat nu het karakter is van het kerkvergaderend werk en hoe nauw het luistert ook als het gaat om de herders. En we willen dan ook luisteren aan de hand van onze catechismus en Johannes 10 naar de goede herder en zijn kudde. We gebruiken als drie punten de werkwoorden die we aantreffen in Vraag en antwoord 54. Als u even meekijkt in vraag en antwoord 54, zien we bij het kleine lettertje F drie werkwoorden dat de Zonen Gods vergadert, beschermt en onderhoudt. En mijn punten zijn: hij vergadert zijn kudde, hij onderhoudt zijn kudde en hij beschermt zijn kudde. Dus ik draai de twee laatste werkwoorden om. We schrijven boven de prediking: de goede herder en zijn kudde. Hij vergadert zijn kudde, hij onderhoudt zijn kudde en hij beschermt zijn kudde. Allereerst dus, hij vergadert zijn kudde. Wanneer hier gevraagd wordt: wat gelooft gij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Dan is misschien een logische vraag: over welke kerk gaat het eigenlijk hier in dit artikel? Gaat het hier over de christelijke gereformeerde kerk, of over de gereformeerde gemeente, of hersteld en vormde kerk? Er zijn zoveel kerken. En kun je eigenlijk wel geloven in een kerk, jonge mensen? Ik geloof in een kerk. Je gelooft toch niet in een kerk? We zijn toch niet Rooms-Katholiek? Geloven, dat doe je toch in God, niet in een instituut? Juist, daar heb je gelijk in. Gaat hier dus ook niet zozeer over een instituut. Het gaat hier niet over de organisatie van de kerk, het hele rijlen en zeilen, zoals we dat kennen in ons kerkelijk leven. Maar het gaat hier om de heilige, staat er, algemene christelijke kerk. En dat is de vergadering der gelovigen. Dus dat is niet die geloofsgemeenschap die zich in Nederland ook de vergadering der gelovigen noemt. Maar het gaat om de vergadering der gelovigen, zoals Guido de Bret dat noemt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. De ware christgelovigen. We noemen dat ook wel de onzichtbare kant van de kerk. Want dat kunnen wij niet zien. Wij kunnen vanmiddag niet zien wie van ons bij die ware kerk hoort. Dat is een zaak van het hart. En God alleen is de hartekenner. Wij kunnen niet zien wie van ons uitverkoren is. We kunnen niet zien wie van ons een nieuw hart heeft. Ja, ik weet wel, het moet wel naar buiten komen. Maar we kunnen het ten diepste niet zien. Ten diepste is het alleen God die dat ziet. God die ziet of u een waar geloof bezit, ja of nee. Maar we geloven wel dat er zijn. En dat degene die het zijn tot de belijdenis kunnen komen, zoals onze catechismus dat zo treffend zegt, dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Dat betekent dus wel dat een mens, een zondaar, tot de zekerheid kan komen of hij bij die uitverkoren kerk hoort. Want wij kunnen het van elkaar niet zien. Alleen God, die ziet het hart aan, maar je kunt het wel weten. Of jij persoonlijk daarvan een levend lidmaat ben. En wie draagt daar nu zorg voor? Onze catechismus zegt: dat doet de Zonen Gods. En dan gaan we naar Johannes 10. Want in Johannes 10 gebruikt de Heer Jezus daar twee prachtige beelden voor om dat te illustreren. Het eerste beeld, dat is dat hij zichzelf vergelijkt met een deur. We kunnen dat lezen in vers 7... Daar lezen wij: voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. En in vers 9 kunnen we dat ook lezen. Daar staat: ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dus met een deur. En het tweede beeld dat de Heer Jezus gebruikt is de herder. We kunnen dat lezen in vers 11 en in andere teksten, maar daar staat: ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En om even bij dat laatste beeld stil te staan, gemeente, en terug te grijpen op de voorafgaande zondagen, dan zien wij in de zondagen 15 en 16 hoe de Heere Jezus de geslagen herder is in zijn lijdensgang. En we zien in zondag 17 en 18 zien wij dat hij de herder is die uit de doden opgewekt is. En aan hem heeft God de Vader de opdracht gegeven om de uitverkorenen bijeen te vergaderen. Sterker nog, God de Vader heeft ze aan hem reeds gegeven. Het zijn de gegevenen des Vaders. We kunnen dat lezen in het 16e vers. Daar staat immers: ik heb nog andere schapen. Dus de Heere Jezus die heeft ze al, die schapen. Alleen daar staat wel bij: deze moet ik ook toebrengen. Dus dat is een heilig moeten vanuit de Zoon van God gezien. Dus hij brengt die schapen toe. Hoe doet hij dat? Onze catechisme beleidt dat doet hij door zijn geest en woord. Deze grote herder der schapen schakelt daarbij onderherders in. Dat zijn de dienaren van het evangelie, dat zijn de dominees, jongens en meisjes. Dat zijn de onderherders van die grote herder. En wat hebben zij als taak, deze onderherders? Zij moeten de stem van de goede herder laten klinken. Want het is het kenmerk van die echte schapen dat ze de stem van die goede herder horen. In onderscheid van de valse herders, die in de gelijkenis dieven worden genoemd, moordenaars. Dus je moet ook niet elke dominee geloven. Je moet ook niet naar elke dominee luisteren, want het kan wel eens een geestelijke dief zijn die je ziel steelt, weet je dat? Die je probeert mee te lokken met een valse leer. Kan wel eens een geestelijke moordenaar zijn, waar je zelf helemaal geen erg in hebt. Dat die man misschien hele goede gaven heeft om te spreken, maar ondertussen vermoordt hij je ziel. Dat is een ontzaglijke zaak. De Heer Jezus die zegt het heel duidelijk, een dief of een moordenaar is het. En daarom is de prediking en de prediker een belangrijke schakel in dat werk van de Zoon van God om zijn kudde te vergaderen. De Heer Jezus die noemt dan ook twee kenmerken van de valse herders. En daar moet je maar eens goed naar luisteren. Probeer dat eens te onthouden. Het eerste kenmerk lezen we in vers 1. Daar staat immers: voorwaar zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Dus dat is een man die dominee wil worden, maar die gaat via een omweg, komt hij de stal binnen, de kerk binnen, niet via de deur. Hij komt bijvoorbeeld met veel geleerdheid de kerk binnen, of met goede spreekgaven, of omdat het zo'n sympathieke man is, maar niet langs een wettige weg, langs de roeping Gods. Er is nog een kenmerk wat de Heer Jezus aanwijst, dat is in vers 8. Daar staat: allen zoveel als er voor mij zijn gekomen zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Gods kinderen die hebben oortjes gekregen van de Heere, geestelijke oren, die kunnen het opluisteren of een predikant een echte geroepen knecht van God is. Want ze missen er wat aan. Hij kan prachtig preken, hij kan het uitleggen, maar
Je mist wat. Wat dan? De klanken van de goede herder. De stem van de goede herder horen ze er niet in. En dan gaat de Heer Jezus in vers 2 het kenmerk van een geroepen knecht aanwijzen. Maar die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. Dus een dominee, jonge mensen, moet zelf ook bekeerd zijn. En hij moet geroepen zijn, hij moet zelf ook door de deur van de stal der schapen binnen zijn gekomen. Hij moet als het ware zelf ook dat doorleefd hebben wat hij bepreekt. Dat moet je kunnen merken. Het is toch zo dat je op een gegeven moment je geestelijk zielenheil aan een oprechte knecht van God gaat toevertrouwen. En daar hangt nogal wat van af. Daar hangt immers je eeuwige ziel en zaligheid van af. Het is niet zomaar iets van, nou ja, ach, als die dokter mij niet bevalt, dan moet ik maar een andere kiezen. Nee, het gaat om het eeuwig wel of het eeuwig wee. Melanchthon, de vriend van Luther, die noemt dan ook 4 kenmerken van die echte knechten. Hij zegt 1, ze zijn zelf persoonlijk behouden. 2, ze kennen iets van de innige gemeenschapsoefening met God. 3, ze hebben gaven gekregen om in dienst te staan van de kudde. En 3, ze worden ook zelf gevoed uit het woord van God. En zo is de grote herder der schapen, de Heer Jezus, bezig om zijn kudde te vergaderen. De Heer Jezus die noemt zich in deze gelijkenis zowel de deur als de herder. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kun je nou tegelijkertijd een deur zijn, kinderen, en ook een herder? Dat klopt toch niet? Toch de Oosterling begreep dat. En misschien heb je ook wel eens zo'n tekening gezien in de kinderbijbel. Als je namelijk zo'n Oosterse stal neemt, meestal gebouwd van samengeraapte stenen, dan was er in die Oosterse stal 1 ingang. En als dan de kudde vergaderd was, wat gebeurde er dan? Dan ging de herder, die ging in de ingang zitten. En zo was dan de herder tegelijkertijd deur en herder. Vandaar ook dat de Heer Jezus die beide beelden gebruikt. Ik ben de deur en ik ben de herder. En die ingang, daar gaat het hier over. In onze tekst. Want je moet er wel in. Je kunt er niet buiten blijven. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk in vers 9. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hoor je het? Daar komt het dus op aan. En het zal worden 1 kudde en 1 herder. Want ze worden vergaderd in de eenheid van het ware geloof. Zegt vraag en antwoord 54. Nou goed luisteren. Nou kom ik bij een van de belangrijkste punten van de preek. Namelijk. Dat je kunt zeggen waarvan ik een levend lidmaat ben. Daar komt het toch op aan. En daarom toets u zelf dan ook deze middag. Want hoe gaat dat dan? Hoe vergadert de Zonen Gods door middel van de prediking zo'n schaap die dan gebracht wordt tot de kudde? Nou, als we vers 9 lezen van hoofdstuk 10... dan kunnen we daarvan uitgaan dat dus die schapen die vergaderd worden tot de stal, eerst buiten de stal zich bevinden. Dus dat bent u ook. Van nature zijn we niet van de stal, al zijn we lid van de christelijke gereformeerde kerk, dat zegt niks. Van nature staan we er buiten. En de Heer roept u om binnen te komen. En tegelijkertijd, als hij roept, dan waarschuwt hij. Hij waarschuwt namelijk om niet van elders proberen in te klimmen. Niet een laddertje mee te nemen en ergens bij het muurtje over de muur te klimmen en zo binnen in die stal te komen. Nee, alleen in een rechte weg. Alleen door de deur van de stal der schapen. Zo alleen zal ik in waarheid een schaap van Christus kudde worden. En ik hoop dat je dat vanmiddag ook begeert. Dat je zo luistert dat je zegt, ik wil niet anders, dominee, dan door een rechte weg zalig worden. Want er hangt zoveel van af. Uit vers 16 blijkt toch heel duidelijk dat ze nog niet van die stal zijn die toegebracht worden. Maar tegelijkertijd blijkt uit vers 16 dat de Heer Jezus zich dus daarop richt. En dat is een bemoediging voor iemand die vanmiddag zegt, ik zit hier onbekeerd in de kerk. Ik smeek dagelijks dat ik toch van die grote kudde een heel klein schaapje mag zijn. Dat bid ik echt. In waarheid. Maar ik voel dat ik er niet ben. Ik voel dat ik onbekeerd ben. Dat ik buiten sta. En dan is dit een bemoediging. De Heer is nog niet klaar met zijn kerkvergaderend werk. En het zou voor u misschien wel een wonder zijn dat vanmiddag ook u aangesproken wordt als zo'n buitenstaander. Want dan herkent u zich in de tekening van de profeet Jesaja in Jesaja 53. Want die tekent u dan als een dwalend schaap. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden in zijn iegelijk naar onze weg. Dat betekent dat ieder zo zijn eigen dwaalweggetje heeft. Dat dwaalweggetje dat bevindt zich in je hart. Echt, let er nou maar eens op. Ik zal proberen scherp te zijn als het gaat om dat dwaalweggetje. Terwijl je misschien in de kerk zit, denk je opeens weer aan dat dwaalweggetje. Dat dwaalweggetje, dat is je boezemzonde. Je boezemzonde trek je elke keer overal vanaf. Trek je af van gebed. Trek je af van de preek. Trek je af van het lezen van Gods woord. Leid je af bij de catechisatie. Leid je af waar dan ook. Verleid je. En daarom heeft ieder zo zijn eigen weggetje. Zo heel persoonlijk. Kijk, en dan ga je dan. Weer een blaadje, daar een blaadje. En zo dwaal je steeds verder van de Heere af. Want de jaren verstrijken. En misschien bent u eraan gewend geraakt. Maar ondertussen ver verwijderd van God en van de stal der schapen. Misschien wel in een dodelijke gerustheid. Nooit wakker geschud, maar gewoon het voor lief genomen. Maar dan lezen wij zo treffend in Lucas 15 vers 4 over dat kerkvergaderend werk van deze grote herder. En wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. Zit er hier ook een die gevonden moet worden? Door Gods opzoekende zondaarsliefde. In een rechte weg, jawel. Om behouden te worden.
Onze catechisme zegt tot het eeuwige leven uitverkoren. En dan komen we bij dat stukje van de catechisme wat ook zo belangrijk is. Door geest en woord. Het valt op dat onze catechisme hier geest voorop stelt. Dat wil niet zeggen dat het andersom niet goed is, want elders wordt woord en geest genoemd. Maar hier geest en woord. Omdat juist als het gaat om dat levend lidmaat te zijn, de Heilige Geest zo noodzakelijk is. Dat die de prediking gebruikt om die dode zondaar levend te maken. Om die zondaar ervoor te bewaren om niet via dat laddertje bijvoorbeeld van de goede werken en van een beetje vroomheid en een beetje kerkgang en voldoen aan je plichten en zo proberen die stal binnen te komen. Wat doet de Heilige Geest? Het eerste wat de Heilige Geest doet is je diep ongelukkig maken buiten God. En buiten Christus. Buiten het paradijs. En de Heilige Geest opent je blinde ogen ervoor dat het moedwillige ongehoorzaamheid van je geweest is. Tot nu toe om niet te luisteren naar het woord van God. Hij brengt je in de nood van je verlorenheid voor God. Kent u daar iets van? Weet u nog van dat moment? Maar als de Heilige Geest dat doet, dan doet hij ook daarbij iets anders. Hij geeft een onverklaarbare neiging om terug te keren tot die God. Hij is bij hem vandaan gelopen. En toch, de trekkende liefde des Vaders zorgt ervoor dat hij terug wil. Maar hij weet niet hoe. Welk pad moet hij inslaan om terug te keren tot die God die hij de rug heeft toegekeerd? En je ziet ook dikwijls dat zo'n verloren schaap, als hij zelf aan het werk gaat, het pad der deugden kiest. Hij gaat zijn leven opknappen. Hij gaat bepaalde uitwendige zonden uit zijn leven wegdoen. Ernstiger gaat hij worden. Het is ook zichtbaar, het is hoorbaar, het is merkbaar, het is voelbaar. Je ziet zo'n jongen veranderen. En een moeder zegt, ik heb de laatste tijd helemaal geen werk meer met hem. En hij is zo stil. Hij zoekt de eenzame plaatsen op. Maar toch, als de Heilige Geest een zondaar daar niet in laat blijven steken, dan neemt zijn ongelukkig gevoel toe. Niet af, maar toe. Want hij merkt dat terwijl hij bezig is om de buitenkant op te knappen, dat hij binnenwerk gaat krijgen. Van binnen is het echt een zootje. Echt waar. Ene grote puinhoop, allerlei verwarde gedachten, duisternis en zonde wordt levend gemaakt. En de Heilige Geest steekt steeds dieper af tot mijn bestaan en ik probeer maar tot God terug te keren. En ik roep het ook tot God, o God, die ben ik, bekeer me dan. En Heere, al moest ik heb het van de week nog gehoord van een meisje, die zei, al moest ik het kanaal overzwemmen, dominee, naar Engeland toe, ik zou het ervoor over hebben. Hij probeert vanuit dat gebroken werkverbond een ladder te maken om tot God terug te kunnen keren. Maar telkens als hij tot God gaat, tot de stal, tot Gods volk, dat hij denkt, ik wil bij dat volk horen, bij die kerk, die uitverkoren kerk, dan is het net alsof er wat voor staat. Wat staat daar nou voor? Heb je dat wel eens gezien? Echt bevindelijk. Daar staat een engel voor. Met een uitgetrokken zwaard der gerechtigheid.
En dat werkt als een slagboom. Want wij zijn bij God vandaan gelopen. Uit het paradijs. En wat heeft God gedaan, jongens en meisjes? Het paradijs afgesloten met een engel. Met een uitgetrokken zwaard van Gods gerechtigheid. Nee, nou niet te snel. Nou niet te snel ergens naartoe. Dat moet u nou eens op u in laten werken. Heb u die wel eens gezien? Als u meent een schaap te zijn van die kudde. Heb u dat wel eens gezien? Heb u daar wel eens voor gebeefd? Heb u daar wel eens voor gevreesd? Dat u geen stapje verder meer durfde te gaan vanwege Gods rechtvaardigheid dat hij mij moet straffen. Vanwege mijn moedwillige ongehoorzaamheid. Dat ik geen recht heb om bij het volk van God gevoegd te worden. Dat ik er geen recht op heb om zalig gemaakt te worden. Het zwaard van Gods gerechtigheid houdt een mens tegen, een zondaar tegen. Het zwaard van Gods gerechtigheid eist namelijk een volkomen betaling voor al mijn zonden. Ja, maar zegt iemand, dominee, er is toch een deur? Er is toch een opening? Kom nou, sneller ermee. Maar zeg dat nou eens tegen zo'n bekommerd zondaar. Zeg dat nou maar eens, die weet dat ook wel. Maar die ziet dat niet. Die hoort dat niet. Het lijkt net alsof dat blokkeert. Het lijkt net alsof dat niet valt. Alsof daar geen plaats voor is. Uiteraard moeten godsknechten zeggen, ja, maar er is een deur. Maar als dat dan gaat vallen, dan komt de vraag, ja, maar is die er ook voor mij? Hoe kan ik dan tot God komen? Hoe kan een zondaar zoals ik ben met God in het reine komen? Hoe kan ik dan behouden worden? Kijk, en juist die vragen zijn zo belangrijk, gemeente, in de toeleidende weg tot Christus, want de Heilige Geest werkt namelijk op Christus aan. De Heilige Geest die gaat namelijk in het hart onderwijs geven wat dat nou betekent. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Hoe doet de Heilige Geest dat? Dat doet hij door de prediking. De prediker moet die deur aanwijzen. Dat moet een unieke deur zijn. Een unieke deur. Zodat je zegt, zo'n deur heb ik nou nog nooit gezien. Er zijn hier verschillende deuren. Met allerlei functies. Maar er is hier in dit kerkgebouw niet ene deur die de functie heeft waardoor wij behouden zullen worden. Er is maar ene deur. En dat is Christus. En de prediker, hij moet Christus aanwijzen. Hij moet niet tegen die bekommerde zondaar zeggen van, ja, je hebt nu al zoveel tranen geschreid en je hebt al zoveel verbeterpunten. Je bent al een beetje halverwege over de muur. Je bent al bijna in de stal. Nog eventjes. Nee. Hij zal toch eerlijk moeten zijn. En moeten zeggen, denk erom, je moet door de deur. Je tranen zijn toch de deur nog niet. Je gebeden is toch de deur niet. De deur, daar gaat het om. Kijk, en wat is dat dan voor een deur? Dat is een persoon. En die persoon, dat is een mens. En die mens, die is dezelfde weg gegaan als
Adam moest gaan naar God. Elk mens die tot God gaat, wordt tegengehouden door het zwaard van Gods gerechtigheid. En daarom kan niet één mens voor u de deur zijn, uw Godvrezende oma niet, of uw Godvrezende vader niet, kan voor u de deur niet zijn. En daarom, de Heilige Geest opent dat wonder, dat er één gekomen is die onze menselijke natuur heeft aangenomen en die het waagt, laat ik het nou eens even zo zeggen, om ook die weg te gaan terug naar God. En die onder dat zwaard van Gods gerechtigheid zich laat verteren, omdat hij al de zonden van die kerk draagt. En nou zeg ik het een beetje plat, maar dat bedoel ik niet oneerbiedig. Maar hij haalt het. Hij doorstaat het. Hij draagt het. Want hij wordt er weliswaar door gedood. Maar, o wonder van genade, hij staat op uit de doden. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. En hij staat op. En hij openbaart zich nu als de deur voor een arm en een verloren zondaar, door zijn bloedstorting. En daarom, iemand die recht bekommerd is, is een ontdekte zondaar aan zijn schuld voor God, maar die is ook ontdekt aan zijn eigen onmogelijkheid om tot God te gaan. Dat zijn twee dingen. En juist in die onmogelijkheid van zalig worden van mijn kant, gaat de Heilige Geest mijn blinde ogen openen, dat er toch een deur is, dat er toch een mogelijkheid is om bij die kudde te behoren. En de herders moeten dat telkens zeggen, die onderherders, telkens weer opnieuw. Al dringt het misschien niet door tot die bekommerde. Maar wanneer het Gode behaagt, zal het moment aanbreken dat hij het hoort en dat hij het ziet. Dat kun je echt niet maken. Dat is een wonder. Wat voor een wonder moet er namelijk gebeuren? Dat is de openbaring van Christus aan het zondaarshart. Echt waar, gemeente, hou dat vast. Dat kun je niet uit een boekje halen. Dat krijg je niet door toevalligheden. Door bijvoorbeeld eventjes de Bijbel open te slaan. En nou moet het gebeuren. Dat gebeurt dikwijls wanneer je er totaal niet op rekent. En wanneer je erop rekent, gebeurt het niet. Want dan zoek je het nog in je gestalte. Soms, dan heeft die bekommerde voor zijn waarneming zo'n goede gestalte als hij hartelijk geschreid heeft over zijn zonden en zijn onmogelijkheid voor God beleden heeft, dat hij in zo'n toestand is en dat hij denkt, nou moet het toch gebeuren. En hij ging naar de kerk en er gebeurde niks. Er was niks voor hem bij. En dat hij zich overgegeven heeft en zegt, ja, dat zal toch niet gebeuren. En hij ging eigenlijk zonder enige verwachting naar de kerk. Toen gebeurde het. Denk aan Spurgeon. We kennen dat verhaal wel. Hij moest door de sneeuw, moest hij een zijweggetje in naar een andere prediker. Het was echt een man zonder gaven. Hij kroop de preekstoel op. Hij las alles voor en herhaalde wel 10 keer. Maar opeens gebeurde dat wonder, dat Christus geopenbaard werd aan zijn zondaarshart. Dat is de bevindelijke ontdekking van die deur. Dan opent de Heilige Geest mijn blinde zielsogen. Dan vallen de schellen van mijn ogen. En dan zie ik het opeens dat die prediker gebruikt wordt om hem aan te wijzen als de bekwame deur. Hij heeft een menselijke natuur, die deur. En tegelijkertijd een goddelijke natuur. Hij heeft bloed laten stromen tot betaling, tot voldoening van Gods gerechtigheid. En hij is ook tegelijkertijd bekwaam om die arme zondaar de toegang te verlenen tot de stal der schapen. Hoor je zijn stem? Hij roept die zondaar toe. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O, en dan werkt de Heilige Geest de vrijmoedigheid van het zaligmakende geloof om op die deur te gaan kloppen. Die tekst die gaat dan werkelijkheid voor me worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Om dan een geopende deur in het evangelie te mogen zien. Dat je zalig kunt worden. O, dan gaat het ruisen in je hart. Dan wordt het feest in je hart. Dan komt er een onverklaarbare blijdschap in je ziel. O, dan kun je het al uitroepen in heel Damwoude. Ik kan zalig worden. Ik kan zalig worden. Want de Heere heeft mij de deur ontsloten. In het dal van Achor. In het dal van de veroordeling. Dat wonder van genade. Dat Hij, dat is de Heere Jezus Christus als de deur, de enige deur. O, met verzaking van alle andere mogelijkheden, al die andere laddertjes die verbrand je geliefden, om niet langer meer door elders in te klimmen, bij die kudde te behoren, maar alleen maar als een arm, naakt zondaar op de verdiensten van Christus, tot de schapen gebracht te mogen worden. En als met een ruk word je binnengehaald in de stal der schapen. Ja, en hoe dan verder? Onze tweede gedachte. Want hij onderhoudt zijn kudde. Dat lezen we immers ook in vraag en antwoord 54. Want ja, hoe gaat het dan daarna? Als hij dan binnen is, dan moet het toch verder. Nou, dat zegt de Heer Jezus ook zo kostelijk in deze gelijkenis, want we kunnen dat lezen in vers 9. Daar staat immers: ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En dan komt het, en dan staat er: en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij onderhoudt zijn kudde. Dat in- en uitgaan in vers 9... dat moeten wij ons niet zo voorstellen dat die herder, zoals dat ook wel gebeurde, in en uit ging in de stal. Dat is misschien de logische gedachte als je dat zo leest. Van, dan zie je dan zo'n herder lopen met een kudde schapen. En hij gaat overdag, gaat hij weide zoeken. En dan 's nachts dan gaat hij weer terug in de stal. Nee, dat betekent dat in- en uitgaan in onze tekst niet. Het in- en uitgaan in onze tekst betekent hier het gemeenschapsleven met Christus. Dat is een Bijbelse uitdrukking. In- en uitgaan, dat heeft te maken met gemeenschapsoefening. Als Mozes afscheid neemt van het volk, dan zegt Mozes: ik kan niet langer meer in- en uitgaan met u. En als de Heere zegt in Psalm 121... de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, dan bedoelt daar de Heere mee: in de gemeenschap met mij zal ik u bewaren. Het gaat hier over het echte genadeleven. Achter die deur is een zondaar niet langer meer een slaaf van zijn zonden. Achter die deur is hij niet langer meer onder de heerschappij des duivels. Achter die deur is hij een metgezel des Heren. Achter die deur krijgt hij omgangsleven met Christus. Ik denk aan wat wij lezen in Handelingen 1 vers 21... als er onder de discipelen een vraag komt: wie moeten wij als vervanger kiezen voor Judas? Dan stellen ze daarvoor een eis. Dan zeggen ze: mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd in de welke de Heere Jezus onder ons in en uit gegaan is. Daar heb je die uitdrukking weer. We moeten iemand hebben die gemeenschap met Christus heeft gehad tijdens zijn omwandeling. Ik denk aan Johannes 14, vers 23, daar lezen wij: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en we zullen woning bij hem maken. Openbaringen 3, vers 20, ik zal tot hem inkomen, en ik zal avondmaal met hem houden, en hij met mij. En de grote vraag is of we dat kennen. Blijven wij dikwijls niet steken in het beginnende leven? Blijven wij dikwijls niet steken ook in: ben ik wel bekeerd? Ben ik niet bekeerd? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Ken ik wel het ware geloof? Maar hoe is het dan daarna? Kennen we iets van de gemeenschapsoefeningen met de Heere? Dat in- en uitgaan met de Heere. Gemeenschap, dat snappen jullie toch wel, jonge mens. Als je verkering hebt. En je hebt een jaar verkering en je hebt elkaar dan nog nooit geen zoen gegeven. Wat is dat dan voor een verkering? Ik hoorde pas geleden een jongen en een meisje die hadden besloten om elkaar geen zoen te geven tot aan hun trouwen. Nou, dat is niet gezond hoor. Echt waar niet, dat is echt niet gezond. Heb je wel eens een kus van Jezus gehad? Dat staat toch in Gods woord? Hij kusse mij met de kussingen zijns monds. Hooglied 1. Wat is dat, een kus van Jezus' mond? Dat is een belofte toegepast aan je hart. Want als Christus omgang heeft met de zijnen, dan doet hij dat door middel van zijn ambten. Moet u maar goed onthouden. Dan oefent hij zijn profetisch ambt uit. En dan geeft hij een gepaste belofte aan je ziel, dat is een kus van Jezus' mond. Hij zegt als het ware: die is voor jou. Zul je hem bewaren als een schat in je hart? Zul je hem meenemen als een edelsteen op de pelgrimsweg? Zul je die belofte telkens uitwisselen? Zul je er klein geld van maken, zodat je er gebruik van maakt? Dikwijls is het zo dat je in het begin, versta je dat niet zo, maar later op de weg, dan grijp je daarop terug. En dan zing je met de dichter: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Dat is het onderhoudende leven, door de bediening van het woord. Hij doet dat vanuit zijn priesterlijke bediening ook. Dikwijls is dat zo dat je in dat in- en uitgaan met hem gaat ervaren hoe slap je bent in je gebedsleven. Dat zo in kan zakken. Dat je soms zo biddeloos over de aarde gaat. En dat de Heilige Geest je ogen opent voor bijvoorbeeld die nu dag en nacht leeft om altijd voor zijn kerk te bidden. Dat hij altijd trouw is. Dat hij zichzelf niet kan verloochenen vanuit zijn priesterlijke bewogenheid. Omdat je zo ongeoefend bent, val je weer terug in het verbroken werkverbond dikwijls. Probeer je toch weer te steunen op je gemoedsgestalten. En dat breekt de Heilige Geest af om dat priesterwerk waarde voor je te laten krijgen. Dat nou alles alleen maar ligt in zijn verdiensten. In- en uitgaan vanuit zijn koninklijke bediening. Daar kom ik straks op terug. Dat je kracht ontvangt om staande te blijven. En daarom is het gebedsleven zo belangrijk. Het gebedsleven is het genademiddel achter de deur van de stal der schapen. Door het gebedsleven onderhoudt de Heer de gemeenschapsoefening met zijn schapen. Het gebed vertolkt immers het verlangen van Gods kinderen. Het hijgen van Gods kinderen. Het zuchten. Het dorsten naar de Heer. In het gebed uit hij zijn nood, zijn klachten, maar ook zijn jubel, zijn blijdschap. Och, dat gebed is zo belangrijk en wat is het noodzakelijk dat de Heilige Geest voortdurend dat gebed voedt en onderhoudt. En dan vindt hij beide, zegt hier onze tekst. Onze catechismus die zegt het heel duidelijk, hij onderhoudt ook die kerk. Hij laat die schapen niet zomaar aan hun lot over. Hij zegt niet van nou ben je binnen, je zit in de stal, je bent bij Gods volk. En nou moet je het zelf maar uitzoeken hoor. Want er is hier genoeg te vinden. Nee, hij zal ze als een kudde weiden staat. Een uitdrukking die de Oosterling heel goed begrijpt, omdat je daar in Juda heel moeilijk een goed stuk weide kon vinden. Maar hij brengt ze in een vette weide, Ezechiël 34 en Psalm 23. Dat is de vette weide van het genadeverbond. In het genadeverbond is alles te vinden voor die schapen. En in die weide opent hij de fontein van de vergeving der zonden. Dat is vraag en antwoord 56. Dat hoopt misschien volgende week zondag de dominee te bepreken. Daarom sluit dat prachtig aan bij vraag en antwoord 54. Dat is de eerste weldaad die de Heere schenkt aan die schapen. De fontein van de vergeving der zonden. En ik noem het met opzet een fontein. Omdat een fontein voortdurend stroomt en voortdurend benodigd wordt. Dat is niet iets statisch, iets van één keer. Maar Gods kinderen die leven bij deze geopende fontein tegen de zonde en de ongerechtigheid. Deze fontein is de bron van de ware godsvrucht. O, wat hebben ze wat afgetopt om eens een gode, welbehagelijke vrucht voor te brengen. Maar ze hebben het verstaan. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Maar nu zien ze dat ze bij de bron zijn, bij Christus, als de fontein van de ware godsvrucht. Uit die weide krijgen ze ook leidzaamheid om hem te volgen, geliefden. Om te bukken en te buigen onder kruis- en drukwegen, daar wil ik niet te veel van zeggen, daar heb ik vanochtend genoeg over gezegd. En uit die fontein ontvangen ze de ware blijdschap. En laat dat dan ook uw gebed zijn, wanneer u voelt onder het preken. Ik ken dat niet, ik mis dat, daar val ik buiten. Laat u zich er dan maar buiten preken. Om alsnog te gaan schreeuwen of je er binnen gezet mag worden. Ergert u er zich niet aan. Echt, laat de duivel het u niet influisteren, zo hoeft het niet. Dat is een leugen. Om u van de zaligheid af te houden. Het komt juist zo op die omgang met Christus aan. Daar ligt het leven in. En voor Gods kinderen ligt daar ook een waarschuwing in. Want er staat in Gods woord, een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Maar een hongerige ziel is alle bitter zoet. Het kan bij Gods kinderen ook zo laag aflopen. Dat ze, als ze binnen zijn, iets hebben van, oh, binnen is binnen. Binnen is binnen. En dat ze eigenlijk teren op hun oude bevindingen. En geen behoefte hebben aan de levende omgang met de Heere. Dat is een ongestalte, weet u dat? En dan kan er nog zo mooi gepreekt worden. Maar dan ben je een verzadigde ziel die het honingzeen vertreedt. Die in de kerk zit en het misschien allemaal wel weet wat er allemaal gezegd gaat worden tijdens het preken. Maar zelf geen hongerige ziel is. Maar iemand die een hongerige ziel heeft, geestelijke honger, is alle bitterzoet. Al wordt er iets gezegd wat voor hem pijnlijk ontdekkend is. Dan smaakt hem dat. Echt waar, gemeente, jonge mensen. Dat is echt zo. Dan smaakt hem dat. Dan zegt hij, nou had hij me te pakken. Het was wel bitter voor me. Maar daar lag de haper voor mij. O Heer, dank u wel dat u me dat weer eens een keertje aanzegde. Begrijpt u dat? Want in die bitterheid komt de Heer altijd zo lief mee. Echt waar. Omdat hij zijn volk wil vertroosten in zijn bedehuis. Daarom de ware schapen, die kennen die beide gestalten. Die weten ook van een verzadigde ziel. Dan moeten ze zeggen, ach, ik zit wel aan de tafel des Heren, maar wat doet men het eigenlijk? Ik ga wel naar de kerk, maar ach, ben ik wel echt hongerig. Daarom heeft juist de kerk, die schapen, die hond zo nodig. Die hond, ik weet niet of u om Sions wil lezen, maar ik heb er nu een stukje ingeschreven. Wij hebben zo'n oud vrouwtje in onze gemeente, die is vroeger herderin geweest. En die kan zoeken aardige dingen vertellen waar je leiding, waar je geestelijk onderwijs uit kunt krijgen. Ze had een hond, dat begrijp je natuurlijk wel, dat beeld. En die hond, die moest die schapen bij die kudde houden. Maar wat deden die eigenwijze dwaze schapen? Die achterbleven. Die wisten natuurlijk wel dat die hond op hen afgestuurd zou worden. In plaats van dat zodra ze die hond in beweging zagen komen, direct zich al voegden bij de schapen, wachten ze net zo lang totdat ze een knauw kregen van die hond. En dat leerden ze nou nooit af. En dan gingen ze pas terug naar de schapen. Bent u ook zo? Hebt u ook aanvechtingen nodig van de vorst der duisternis? Hebt u ook de slagen van de herder der schapen nodig om elke keer bij die kudde geslagen te worden? Onze derde gedachte, hij beschermt zijn kudde. Want dat staat ook in onze catechismus. Hij beschermt. We lezen daartoe twee versen uit Johannes 10. Versen die we nog niet gelezen hebben. Vers 27 en vers 28. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. En ze volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn schapen. Mijn leerlingen. Want er staat horen. Hoort hem. Die volgen mij. Dat betekent dus dat de herder het spoor bepaalt. De navolging van Christus. En wanneer je werkelijk dat mag beoefenen, dan let je heel scherp op de voorzienigheid van God in je leven. De voorzienigheid van God is niet iets algemeens. Juist in onze catechismus is de voorzienigheid een weldaad voor de kerk. De bijzondere voorzienigheid van God in je leven. En dan volgen. Ja, Heer, maar die weg, die heb ik niet uitgekozen. Ja, maar toch ik wel. Ja, maar Heer, hoe dan? In ware zelfverloochening. Ja, volg maar in ware nederigheid. Ja, in liefde. Ja, in verdraagzaamheid. Nee, niet als een wettisch juk. Dat je eronder zucht. Maar vanuit de geloofsgehoorzaamheid. Gewilliglijk. Ons doopsformulier zegt vrolijk. Kruis dragen. Kijk, en juist in de navolging openbaart zich de naam Christen. In onderscheid van de ware Christen.
Want wat zegt de Heer Jezus tegen die rijke jongeling? Jongen, verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En volg mij. En gij zult een schat hebben in de hemel. Nou, dat gaat me te ver. Dat gaat me te ver. Kijk, en dan openbaart hij zich als een niet echt schaap van deze herder. Judas. Toen de schaduw van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus zich ging tekenen, keerde Judas zich van hem af. Nee, zo'n koning, zo'n Messias had hij zich niet voorgesteld. Dus het lijden komt. En dan moet je Thomas hebben. Wat zegt Thomas? We gaan met hem naar Jeruzalem. Dan maar met hem sterven. Dat is de liefde. Dat is het echte volgen. Demas. Hij had het boosje volgehouden, niet waar, om Paulus metgezel te zijn. Maar dan krijgt hij een kostelijke aanbieding. Goede zaak. Zilvermijn. Winstgevend. Ja, hij moet wel wat principes in gaan leveren. Maar het lokt hem toch wel. En ja, Paulus die kijkt hem aan en die zegt, wat ga je doen? Komt nou je keuze openbaar? Ja, sorry Paulus, maar het heeft me al zoveel gekost. Het volgen van u, ik stop ermee. Nee. De navolging van Christus. Nee, niet vooruitlopen, zoals Petrus dat wilde. Achter hem aan. Laat hem bepalen uw gang. Ook de snelheid. Hij past zich aan. Aan de gang van de kudde. Zoals Jacob dat zei tegen Esau. Toen Esau zei van, zal ik je vergezellen? Nee, ik ga de kudde niet drijven, want ik heb lammetjes. En daarom zal ook die goede herder rekening houden met het zwakke aangevochten geloof. Maar hij zal zijn kudde liefelijk leiden. Hij beschermt ze, staat er, terwijl hij ze leidt. Door hen het eeuwige leven te geven, staat er in de tekst. En ik geef hen het eeuwige leven, dat is als het ware een injectie die dagelijks vloeit uit de middelaar. Ik geef hen het eeuwige leven. Ik onderhoud dat eeuwige leven. En ik zorg dat dat eeuwige leven nooit en te nimmer geblust wordt door de hel of door het ongeloof. Daarin ligt nou de volharding der heiligen, geliefden. Dat is uw zekerheid, kerk van God in ons midden. Dat u zalig zult worden, omdat hij zegt, ik geef hen het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, hoewel eraan gerukt wordt door de vorst der duisternis. Een rover, een wolf wordt hij genoemd in vers 12. Die probeert die arme schapen uit de hand van deze grote herder te rukken. Maar Christus, hij is almachtig. En hij laat zijn kerk niet zodanig verleiden dat ze afvallen. En hij laat ze niet door de vijandschap van mensen helemaal ten onder gaan. Ja, in die navolging beleven ze het dan ook. Als de keuze openbaar komt. Veel spot, veel smaadheid en verachting. Paulus zegt, wij worden om uwentwil de ganse dag gedood. En we worden geacht als schapen ter slachting. Schapen, weerloze dieren. Maar zijn macht staat garant, geliefden. En in vers 29 klimt Christus op tot zijn vader. Hij zegt in vers 29, mijn vader die ze mij gegeven heeft, die is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Wil je het nog hoger? Wil je nog dieper gaan? Die schapen die worden teruggebracht bij de vader. In het vaderhart worden ze teruggebracht. O weet, kerk van God in ons midden. Dat hij u erdoor zal leiden. Door zal leiden.
Hij zal het waar maken wat we samen gaan zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Amen.